Goedemiddag gemeente. Ouderen, jongeren, broeders en zusters thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee van de Bovenkamp, predikant de Scherpenzeel. De schriftlezing is Lucas 18 vanaf vers 9 tot en met 34. Het thema van deze dienst is Jezus lijden leren begrijpen. Mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag zal de deurcollecte niet voor het bouwfonds zijn, maar zal er een noodhulpcollecte worden gehouden. In Oost-Afrika, en met name Ethiopië, staat de voedselzekerheid van veel gezinnen op het spel. Grote zwermen sprinkhanen hebben de volledige oogst van veel boeren vernietigd. Stichting ZOA is met het geven van hulp gestart. Als diakonie willen we de stichting ondersteunen. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diakonie. Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, met name de varenden. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu de versen 1 en 2 van Psalm 34 zingen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Wij spreken uit dat wij onze hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en leeft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. En deze God is bij ons en namens hem mag ik u en jullie begroeten. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 16, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen wij opnieuw uit Psalm 16, vers 3 en 6. Psalm 16, vers 3 en 6. Verbonden met de kerk van altijd en overal belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Wij willen bidden onder leiding van de Heilige Geest bij de opening van het woord van onze God. En we doen ook voorbeden voor het gezin van Martijn en Boudieke Versteeg van de Meurshof. Boudieke is plotseling opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei en moet een blinde darmoperatie ondergaan. En waarschijnlijk heeft die al plaatsgevonden vanmiddag. Zuster Geke Verhoef is terug uit Senegal, waar ze meegeweest is op een missie van Mercy Ships. En we willen danken dat ze weer terug mocht komen en voor het werk dat ze daar met anderen mocht doen. Laten wij bidden. Groot en genadige God en Vader in de hemel, wij aanbidden u. Wij erkennen dat u de koning van hemel en aarde bent. Dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. Nooit was er een begin, nooit zal er een einde zijn aan u. U bent er altijd. U bent er vandaag. Telkens weer lezen wij uw beloften dat u er altijd zult zijn. En daar danken wij u voor dat we daarin u in uw trouw, in uw liefde, in uw genade, in uw geduld mogen leren kennen. Zeker als we eerlijk zijn over onszelf, dan beseffen we dat wij met zoveel dingen bezig zijn en dat de tijd voor u er zo gemakkelijk bij kan inschieten. Maar wij danken u voor uw trouw en uw liefde, dat u telkens weer naar ons toekomt met uw woord, woorden van eeuwige redding. U gaat door. Het is uw trouw dat we opnieuw vandaag voor de tweede keer hier in de kerk mogen zijn om uw woord te lezen, dat erover denken, te zingen, muzikaal te begeleiden, om zo u te ontmoeten. Dank u wel dat u uzelf wilt laten ontmoeten en dat we in die verwachting hier ook bij elkaar mogen zijn. U was ook hier al voordat wij naar binnen gingen. U bent altijd de eerste. U zult altijd de eerste zijn. En dank u wel dat u voortdurend naar ons toe komt met uw woord. En zo dadelijk willen we dat openen. En we bidden dat u daarin de leiding van uw Heilige Geest geeft, dat woorden tot leven komen. Als we die woorden uit de Bijbel lezen. Dat ze kracht krijgen. Dat ze ons zullen veranderen. Ons op uw spoor zullen zetten. Of ons zullen begeleiden onderweg in de navolging van u. Dank u wel dat u weet wat wij nodig hebben. U kent ons leven. U kent ons door en door. Nog beter dan wij onszelf kennen. En dat geeft ons rust. Dat u in staat bent, machtig bent, om uw woord vast te binden aan ons leven. Levensveranderend. Dat het past, dat het binnenkomt, dat het ons verandert. Wij erkennen dat er weerstanden in ons leven kunnen zijn. En wij bidden dat u die wegneemt. Door de krachtige werking van uw geest. Heere God, wij danken u dat we samen uw woord mogen beluisteren. Dat u ons aan elkaar geeft om uw woord te horen, om daarvan uit te leven en elkaar daarbij te helpen. Dank u wel dat we ook met elkaar mogen meeleven. En zo bidden we vanmiddag voor Woudieke Versteeg. U weet hoe het op dit moment ervoor staat. En we bidden dat u haar door de operatie helpt, dat u artsen zegent, chirurgen bij deze operatie die nodig is. En wat is het kwetsbaar als je nog zo kort geleden een kind hebt gekregen? Wilt u met het hele gezin zijn in deze turbulente tijd? Wilt u boven alles vertrouwen op u geven en rust die u kunt geven? Maak het goed met hen. We danken u dat Geke Verhoef terug mocht komen vanuit haar werk voor missie, voor Mercy Ships, dat ze tijd van haar leven geeft voor dat belangrijke werk om op allerlei plaatsen op deze wereld te zorgen voor mensen met gezondheidsproblemen. Mensen die geholpen moeten worden, mensen die u wel of nog niet kennen. En dank u wel voor het prachtige werk. Zegen dat. Geef dat ook als een persoonlijke zegen aan Geke mee. Ook in haar vervolg van de dingen die ze gaat doen, wilt u haar daarbij alles geven wat nodig is. En zo bidden we voor elkaar. Als er allerlei dingen in ons leven zijn die ons bezig kunnen houden, die ons druk maken, die ons onrustig maken. U weet dan wat wij nodig hebben. Geef ons boven alles Dat boven de hectiek, de onrust uit van het leven, wij u mogen zien. U mogen kennen. En u zullen volgen. Als we dat bidden, erkennen wij dat wij weten dat wij totaal afhankelijk zijn van u. Heere God, doe uw werk in ons. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel, uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 18, vers 9 tot en met 34. Lucas 18, vers 9 tot 34. En daarna zingen wij Psalm 77, vers 6, 7 en 8. Dus Psalm 77, 6, 7 en 8 na de schriftlezing. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan. En wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep die kleine tot zich en zei: Laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. En een leidinggevende vroeg hem en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God. Die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. En dan zijn de resterende versen het schriftgedeelte dat centraal staat in de verkondiging. En Jezus nam de 12 bij zich en zei tegen hen: zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze woorden. En dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Tot zover de lezing uit Gods woord. Echt gelukkig zijn we als we Gods woord horen en dat ook ter harte nemen. Laten wij straks na de verkondiging zingen uit Psalm 90, vers 7, 8 en 9. Psalm 90, vers 7, 8 en 9. De verkondiging heeft als thema Jezus lijden leren begrijpen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Hoe betrokken ben jij op deze wereld? Op alles wat erin gebeurt? De mooie dingen, de moeilijke dingen om het lijden. Ja, natuurlijk zeg je meteen, en het zit al in je hoofd, ja, ik ben best wel betrokken op deze wereld, want in de afgelopen weken gaat het over niets anders dan het coronavirus. En als je nog kind bent, heb je in ieder geval een moeilijk woord erbij geleerd, coronavirus. En iedereen is er bang voor. En het is niet aan mij als niet-medicus om echt in zijn ouds daarvan door te gaan nemen, maar het valt me wel op dat er zoveel onrust is. Zoveel onrust en soms vraag ik me af waarom. Ja, niet dat ik het wil onderschatten of niet denk dat er maatregelen genomen moeten worden. Maar als ik het internet afkijk bij de nieuwssites, dan zie ik de eerste 6-7 items over het coronavirus gaan. En dan pas komt een enorm drama aan de grens van Syrië en Turkije. Waar duizenden mensen samengepropt zijn, al in niemands land zijn en naar vrijheid verlangen, omdat ze die missen. En ze worden tegengehouden, want Europa wil zijn handen er niet aan branden. Zevende item ongeveer op de nieuwssites. En dan vraag ik mij af, waar zijn wij mee bezig? Wat is echt belangrijk? Een virus dat onze gezondheid kan raken en onze portemonnee. Of mensen over deze wereld voor wie wij een verantwoordelijkheid hebben. En nogmaals, het zijn twee verschillende dingen die ik even vergelijk. En dat is kwetsbaar. Maar het houdt me bezig. Ja, we beseffen de ernst van een gebroken wereld vol zonde, vol ongerechtigheid en andere vreselijke dingen die gebeuren. Maar het lijkt erop alsof we een soort overlevingsinstinct hebben, waardoor we altijd wel weer een weg vinden. En dat is ook bijzonder natuurlijk, dat we de veerkracht hebben om vanuit allerlei dingen in de geschiedenis die gebeurd zijn, die gevaarlijk geweest zijn, een weg te vinden. Maar heeft het niet heel vaak met onszelf te maken? Begrijpen we eigenlijk wel hoe ons leven ervoor staat? Begrijpen we wel wat Gods wil is voor ons leven? Daar denken we over na. Aan het begin van deze lijdenstijd, een tijd van bezinning, een tijd van heenleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd om tijd te nemen. Om echt ons niet te laten afleiden door allerlei dingen die weliswaar belangrijk zijn, maar die ook in de weg kunnen zitten om je te bezinnen op waar het echt om gaat in je leven. Dat is redding. Eeuwige redding. Niet alleen vandaag, maar tot in eeuwigheid. En die weg naar redding, en dat is niet nieuw natuurlijk voor je, is gebaand door de Heer Jezus. Al in hoofdstuk 9 van het Lucas-evangelie lezen wij dat Jezus zijn aangezicht richt op Jeruzalem. En daar wordt mee bedoeld dat Heer Jezus doelbewust in de richting van Jeruzalem gaat, waar het lijden en het sterven zal plaatsvinden. Heel doelbewust. En probeer je eens even in te denken hoe dat voor de Heer Jezus geweest moet zijn. Dat hij weet dat hij gaat lijden, gaat sterven, een vreselijke lijdensweg gaat doen. En dat in vol bewustzijn doet. En onderweg doet Jezus een aantal keren een expliciete aankondiging van dit lijden. En soms ook wat tussendoor. En zoals we die ingedeeld hebben, zijn we vandaag bij de derde aankondiging. De eerste keer lezen we al over in het Lucas-evangelie in hoofdstuk 9, waar staat: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag weer opgewekt worden. Even een korte streepje onder het woord moeten. Zoals dat aangeduid wordt in de oorspronkelijke taal, het Grieks, is dat het plan van God. Het plan van God dat Jezus overgeleverd zal worden aan mensen. En dat wordt in de tweede aankondiging, ook in hoofdstuk 9, wordt dat nog eens onderstreept. Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. De Heer Jezus, de Zoon van God, wordt overgeleverd in de handen van mensen. En kijk dan nog maar eens naar die nieuwssites. Als je overgeleverd wordt aan de grillen van de mensen die zichzelf centraal stellen, dan ben je mooi klaar. Ik kan er niet alles over zeggen, maar dat fascineert even. Dat in die eerste aankondiging de nadruk staat dat het plan van God is. En het tweede, het plan van de mensen om Jezus uit de weg te ruimen. En dat is eigenlijk heel onoverzichtelijk, chaotisch bijna. En misschien komt dat ook wel dichterbij als je naar het leven kijkt. En als je al die oud-testamentische geschiedenis, ik vind bij ons aan tafel lezen op dit moment over David. En dat leven gaat alle kanten op. En zeker niet altijd op de manier zoals God dat bedoeld heeft. En toch gaat Gods werk dwars door alles heen door. En we zijn zelf getuigen daarvan. Dat als wij hier vanmiddag bij Gods woord zijn, dat in al die eeuwen lang, ondanks de mensen, het werk van God is doorgegaan. We spreken er nog steeds over. Daar zit dat bijzondere plan van God achter. Voor ons niet te begrijpen. Daar is het ook veel te groot voor. Probeer het ook niet te begrijpen. Laat het groter zijn dan je ooit kunt begrijpen. Het is het plan van God. En ons tekstgedeelte zegt: de profeten hebben daar al over gesproken. Ook daar zou ik veel voorbeelden van kunnen noemen. Maar de bekendste even, die de meesten van ons wel kennen, Jesaja 53. Zo'n lam ter slachting werd geleid enzovoort. Een heel bijzondere profetie die één op één vervuld wordt in het lijden van de Heer Jezus. En zo zien we dat het lijden van de Heer Jezus, en we proberen dat vanmiddag iets te begrijpen, best uitdagend om het thema aan de verkondiging te geven: Jezus lijden, leren begrijpen. En eigenlijk weten we aan het eind van deze verkondiging zal de conclusie zijn: ja, hoe zullen we het ooit echt kunnen begrijpen? Maar het is belangrijk om ermee bezig te zijn. En als we dan beluisteren wat de Heer Jezus dan zegt, wat er zal gaan gebeuren, dan zal hij uitgeleverd worden aan de heidenen en worden bespot, smadelijk behandeld en bespuwd. Het zijn de Romeinen die uiteindelijk Jezus ter dood zullen brengen. De overheersers over de Joden van toen. Romeinen die ruimte krijgen van het Joodse volk, van de Farizeeën en de schriftgeleerden die geacht worden leiders, herders te zijn van het volk, maar ze hitsen het volk op en hij wordt uitgeleverd aan mensen, aan heidenen, die hun weg met hem gaan. Hij wordt bespot als een verklede koning in wie ze niet geloven, op wie ze hun boosheid, hun frustratie en een ongeloof botvieren. En dat is nog maar heel kort naar het moment dat hij als een koning zal worden binnengehaald. Met die palmtakken Jeruzalem binnen. Wat kan dat enthousiasme van ons mensen dan flinterdun zijn? En wat kan het snel omslaan als dat ons beter uitkomt, althans als we dat denken. En Jezus wordt gegeeseld, dat zal gebeuren, zegt Jezus, en het gebeurt ook inderdaad, en het gaat er hard aan toe, woede. Over Jezus die heilige huisjes omvergooit, die daarom uit de weg geruimd moet worden. Worden behandeld als een misdadiger. Gedood, de ergste straf van een crimineel, de kruisdood, een langzame pijnlijke dood, want er moet afgerekend worden met Jezus. En Jezus zegt er nog wel bij, maar ik kan me haast een beetje indenken als ze dit horen, dat ze echt denken, wat gebeurt hier? Dat hij ook nog zegt, ik zal op de derde dag weer opstaan uit de dood. En de conclusie is, zoals we gelezen hebben in vers 34, ze begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. En heb je meegelezen, meegeluisterd en wat heb je erbij gedacht? Misschien was het tot nu toe wel het bekende rijtje. Het rijtje dat je op catechisatie hebt geleerd, dat je in de kerk hebt geleerd, dat je op je bijbelstudie hebt geleerd. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Je kunt het zo oplepelen, maar de vraag is of dat nou feitenkennis is. Of is het ook kennis van jouw hart? Kennis van geloof. Kennis van verbondenheid met deze redder. Of misschien denk je wel als je dit hoort, dit leest, er is zoveel discussie over hoe dat nou precies allemaal gegaan is. En hoe kan dat nou allemaal? Je probeert het te begrijpen en je gaat in de discussiemodus. En dat kan heel belangrijk zijn, want in de discussie kan je opgescherpt worden. Behalve wanneer jouw denkkader, jouw grijze hersencellen, leidend laat zijn in het proberen te begrijpen van de weg die Jezus is gegaan. Dat het alleen iets van je hoofd wordt, maar niet van je hart. Het valt me altijd weer op als ik in die discussies terechtkom, dat het gaat over argumenten voor en argumenten tegen. En we maken het veel kleiner dan het is. Want hier gaat de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Ja, ik kan het zo uitspreken. Maar wie zal het ooit ten diepste begrijpen? En als je dan ook beseft, het allerbelangrijkste, dat het nodig is. Nodig is voor onze zonden en voor onze tekortkomingen. Jezus moest deze weg gaan. Voor mensen die het niet begrijpen. Voor mensen die er niet bij kunnen. Voor ons. Laten we in ieder geval niet denken, lieve mensen, dat wij vanuit onze overzichten terugkijken. Natuurlijk, wij hebben het totaal overzicht. We weten dat de Heer Jezus na zijn lijden en sterven in het graf gaat. Maar er ook weer uitkomt als de overwinnaar over de zonde en de dood. Maar laten we niet te snel denken dat we het begrijpen. Het lijden van Jezus gaat ook over het oordeel. Het oordeel dat wij verdienen. Het oordeel dat niet zo makkelijk past in onze beleving van geloof. Waar we meer mee kunnen, althans dat kunnen we makkelijk denken, als het alleen over liefde gaat. Maar liefde is pas echt liefde als er opoffering plaatsvindt. En juist in de diepte van het lijden van de Heer Jezus gaan we iets begrijpen van de grote liefde van God. Zijn liefde als de drijvende kracht achter deze weg naar Jeruzalem die Jezus gaat. En je ziet de mensen om Jezus heen gaan en het krioelt alle kanten op en iedereen is op zijn andere manier vaak met zichzelf bezig, te veel met zichzelf bezig. En ze willen wel een koninkrijk. En al eerder in hoofdstuk 17 hebben ze het nog eens keer gevraagd van, wat blijft dat nou? We hadden hele andere verwachtingen van dat koninkrijk van God. En nu dit en het schiet maar niet op. Hoe moet dat nou verder? Ja, ze willen wel een koning. Maar ze willen een koning die ze voor hun karretje kunnen spannen. Die de gehate Romeinen eruit kan jagen. En die waar zij zelf misschien wel promotie kunnen maken. Rond een andere aankondiging van het lijden wordt daarover gediscussieerd door de discipelen van Jezus zelf. Maar we gaan zo even een klein stukje meelopen. Om het dichterbij te krijgen waarom Jezus deze weg ging. En dat is ook een ontdekkingstocht van, vol met confrontatie. Want God bemoeit zich met jouw leven. En dat voelt niet altijd zo fijn. Maar God doet het altijd vanuit zijn liefde. En biedt daarin zijn redding aan. Maar misschien zeg je wel, ja, God de Vader, ja, dat is een strenge Vader. En ik probeer het liefst een beetje op afstand te blijven van hem. Of je zegt, ja, ik vind de Heer Jezus wel een mooi voorbeeld. Maar als hij voor jou gaat daar, terwijl jij vindt dat je jezelf zo goed kunt redden, dan haak je af, je weet toch wel beter. Misschien denk je wel aan de Heilige Geest. Als iets vaags. Terwijl je zijn hulp nodig hebt om meer te gaan begrijpen van wat Jezus heeft gedaan en hoe belangrijk dat is voor je leven. Voor de eerste keer, maar ook elke keer weer opnieuw in het onderweg gaan door het leven. Wat kan ons helpen? Laten we eens even onderweg gaan. We beginnen een klein stukje eerder. Ik noem kort even een paar ontmoetingen. We hebben er een aantal ook van gelezen. En die hebben allemaal iets te zeggen over wie wij mensen zijn en hoe belangrijk het is om Jezus te volgen. Een oproep die telkens weer klinkt. Ik zei al, in hoofdstuk 20 werd de vraag door de fariseeën gesteld van wanneer komt dat koninkrijk nou eindelijk eens een keer? En met voorbeelden uit het Oude Testament maakt de Heer Jezus dan duidelijk dat het koninkrijk anders is dan zij verwachten, want het zal ook een oordeelsdag zijn. En er is blijkbaar, als het gaat over begrijpen, een gebrek aan begrip, onbegrip dus, over de ernst van de situatie. Ze denken nog met Jezus te kunnen meelopen en dan een heel eind te komen. Maar Jezus gaat de confrontatie aan en zegt, ik ben niet gekomen om zomaar jouw leven wat te veraangenamen, maar ik ben gekomen om te redden wat verloren is, wat hij later ook zal zeggen nog. En we wandelen verder en we komen dan bij het begin van hoofdstuk 18 uit. En dan vertelt Jezus die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Een vrouw komt bij hem en zij staat in haar recht en zij zeurt net zo lang totdat de onrechtvaardige rechter zegt, ik zal haar gelijk geven, dan ben ik van haar af. Dat was zijn motivatie. Maar daarin spiegelt Jezus natuurlijk en zegt, ik ben niet gekomen om er van af te zijn, maar ben gekomen om je te redden. En dan heeft Jezus al van tevoren aangegeven waarom deze gelijkenis verteld wordt. Dat is dat je blijft bidden, blijft smeken en niet op moet geven. Dat je dus onderweg met Jezus, ook in het volgen van hem, en zo kunnen we dat toepassen en dichterbij brengen in ons leven, dat je voortdurend dat contact met hem zoekt. En wat is het mooi, en we moeten er natuurlijk altijd aan bezig zijn, dat je in deze tijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen nou eens tijd vrij maakt in je agenda, tijd vrij maakt in je hoofd om daarover na te denken, om te bidden, om te oefenen in contact met God. En te ontdekken dat er zoveel onbegrip is over hoe belangrijk het is. En dat als God jouw bidden hoort, hij je zeker zal horen vanuit zijn liefde. En niet om er zo als die onrechtvaardige rechter vanaf te zijn. En we lopen verder en we zijn dan bij een ander gedeelte. De gelijkenis van de farizeeën en de tollenaar. We hebben die ook gelezen vanmiddag. En dan zie je die twee mensen. Die farizeeën die heeft onvoorstelbaar gelijk. Hij is om door een ringetje te halen. Maar wat doet hij? Hij vindt zichzelf belangrijker dan die tollenaar. En Jezus zegt, nadat hij, dat vergeet ik nog te zeggen, bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, is de conclusie van Jezus, deze woorden, maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof op aarde vinden? Het gaat niet om de getallen, maar het gaat om de vraag. De vraag die aan ons personen gesteld wordt. Een vraag die de urgentie aanduidt, hoe dringend het is. En hoeveel onbegrip we daarover kunnen hebben als we ons laten ringeloren door onze eigen agenda's. En als die farizeeën gelijk heeft en die tollenaar nog veel meer, als hij eerlijk wordt en zegt dat hij God nodig heeft, wees die arme zondaar genadigd. Zegt Jezus, want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Omgekeerde wereld. Ja, zo is het in het koninkrijk van God. Maar ik zou zeggen, geniet daar maar van. Je hoeft niet de beste te zijn. Je hoeft niet de meeste punten gescoord te hebben, zoals die farizeer denkt, dat hij daarmee dichter bij God kan komen en daarom voor in de tempel staat. En er is dus ook dan onbegrip. Onbegrip erover dat je vermeende gedrag, dat je daarmee punten kunt scoren om bij God te horen. Forget it, zegt Jezus. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wees maar eenvoudig en dan stappen we weer een stukje verder. Net als dat kind wat Jezus als voorbeeld neemt. En het kind zegent. Een kind dat ontvankelijk is, wat afhankelijk is, wat open is. Wat niet zichzelf in de weg zit, maar wat gezegend wordt en krijgt wat het nodig heeft, omdat ervoor gezorgd wordt. Zo gaat het eraan toe in het koninkrijk van God. En er kan dus aan onbegrip zijn. En natuurlijk, we belijden dat met onze mond, natuurlijk, dat we in totale afhankelijkheid leven van God. Maar hoe gaat dat er werkelijk aan toe in ons leven? Dat is de vraag. Het gaat dan over je diepste motivatie als je nadenkt over de weg die Jezus naar het lijden gaat. En dat zien we ook in dat vervolggedeelte van die rijke man, die rijke jongeling wordt hij vaak genoemd. Die komt bij Jezus met de vraag hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Hij heeft naar alle geboden van God gehandeld, maar blijkbaar knaagt er iets, hoewel we dat niet helemaal kunnen doorzien. Maar Jezus prikt door zijn leven heen, want leven in het koninkrijk van God, maakt Jezus het duidelijk, is niet een kunstje. Maar het vraagt je hart. Je diepste motivatie, jouw hele leven tot in de diepste details daarvan, vernieuwd te worden. En Jezus verzucht het. Wat kan iemand die rijk is? Het gaat niet om je bankrekening, maar iemand die denkt voor zichzelf te kunnen zorgen. Wat is het moeilijk om te buigen voor God? Het is voor de arme en afhankelijke veel gemakkelijker om het koninkrijk van God binnen te gaan. Er is dus onbegrip over het volgen van Jezus, want dat was de opdracht die deze man krijgt. Volg mij. En hij haakt af, want het kost hem alles. Maar maakt Jezus duidelijk, dat kost het ook. Maar dat is leven. Dat is leven met God. En dan komen we een klein stukje opgelopen met deze weg van Jezus naar het lijden toe. Dan komen we weer terug bij die derde aankondiging van het lijden van Jezus. Ze begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Daar kan je toch op verschillende manieren mee omgaan. Allereerst is de erkenning daarvan belangrijk. Maar iets niet begrijpen, ik weet niet hoe dat met jou gaat als je op school bent en je begrijpt het niet. Dan ga je het nog een keer overlezen en je gaat het dus even aan de juffrouw of aan de meester vragen. Van hoe zit dat nou? Wilt u me helpen? Net zo lang totdat je het begrijpt. Als je iets niet begrijpt, is het op zich geen schande. Maar als je iets niet wil begrijpen omdat je zegt, ik heb er geen boodschap aan, dan wel. Dat is bezinning, dat is de tijd die we krijgen ook op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Want we kunnen er niet omheen dat Jezus deze weg moest gaan, ook voor jou en voor mij. Als we dat zo dichtbij laten komen, dan is er genoeg om te overdenken, lijkt me. In de tijd die komt, elke dag in je leven. Maar korte momenten nog eruit die ons kunnen helpen om dat dan ook in te richten. Gebed. Zoals die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Bidden en niet de moed opgeven of niet verslappen, ermee doorgaan. Om telkens weer bij God, bij de genadetroon te komen. Zeggen, Heer, help mij om dat te begrijpen. Geef het de plek in mijn leven. Helpt u mij over mijn twijfels heen. Helpt u mij over mijn weerstand heen. Helpt u mij over mijn gemakzucht heen. Neem zelf de leiding in mijn leven. Dat is bidden. Het is niet een lange verlanglijst voor alle dingen die je elke dag nodig hebt. Maar het is bidden dat je met God leeft. Vragen dat Hij de leiding neemt in je leven. En je zo bezint. Maak er maar tijd voor vrij. En misschien zeg je wel, ik heb helemaal geen tijd. Ik ben zo druk. Dat is van alles en nog wat. Waarom dan? Omdat al die dingen belangrijk zijn? Is dit niet belangrijk dan? Dit is toch het allerbelangrijkste in je leven. Waar je mee bezig kunt zijn. En ik verzeker als je de tijd ervoor neemt. Dat er ook tijd en ruimte ontstaat om te leven. Met veel meer rust, met veel meer vertrouwen. Met veel meer richting, omdat leven dan niet meer wordt leven zoals jij denkt dat het goed is, maar dat leven navolgen van de Heer Jezus Christus wordt. Neem tijd voor confrontatie. Belangrijk, ga het niet uit de weg. Neem jezelf eens wat minder serieus. Door niet op je eigen inzichten af te gaan. Maar in dat gebed waar ik het net al over had, dat God de ruimte krijgt en neemt om zijn overzicht te geven, zodat je iets meer gaat begrijpen van de weg van Jezus lijden voor onze zonde. En neem jezelf dus wel meer serieus door met jouw leven naar Hem toe te gaan. Met als houding die houding van een kind. Niet afweren, maar gezegend worden. En dat is wat God wil. Dat is wat Jezus laat zien. Gezegend worden. Merken dat je, als je zelf de leiding van je leven loslaat, dat Hij de leiding neemt en je leven een doel krijgt. Steeds meer. En dit is geen boodschap voor als je Hem nog niet kent, alleen. Maar het is ook een boodschap als je misschien al heel lang vanuit de catechisatieboekjes deze woorden van het lijden en sterven van de Heer Jezus kent. Maar het uiteindelijk een soort van geestelijke gesneden koek geworden is. En je denkt van ja, oké, okay, ja prima, dat is heel belangrijk. Ja, je kan heel serieus bekijken. Maar raakt het je hart? Het thema is, Jezus lijden is voor ons onbegrijpelijk. Of Jezus lijden leren begrijpen. Maar je mag er wel aan proeven. Aan die liefde van God. Levensveranderend. Dieper dan je ooit kunt begrijpen. Maar zo'n geweldige werkelijkheid. En ga niet verder met de leugen in jouw hoofd. Dat je zegt, dat lukt mij niet. Want dat kunnen we ook zeggen. En we kunnen zeggen, nee, dat moet God doen. Natuurlijk, amen. Dat moet God doen. Maar dat is wat anders dan gaan zitten wachten. Het is zoals bij die onrechtvaardige rechter. Dat die vrouw hem voor de voeten loopt. Hij zegt, ik heb u nodig. U moet mijn recht spreken. U moet mij rechtvaardigen. En de belofte van God is dat hij je niet alleen zal laten. Maar je meeneemt en helpt om hem te volgen. We gaan zo een klein stukje vandaag onderweg met de Heer Jezus. En we maken van alles mee. En we zullen ook in de toekomst van ons leven dingen meemaken. Maar er is niets mooiers dan dicht bij hem te zijn. Zelfs niet in het lijden. Wat ons ook kan overkomen. Want wat is het geweldig dat je dwars de moeilijkste momenten zelfs van je leven mag merken dat Jezus voor jou zijn leven heeft gegeven. En dat het kleine stukje op aarde maar een klein stukje is op weg naar de eeuwigheid. En Jezus zegt, net als tegen die hooggeplaatste man, die rijke jongeling, hij zegt, volg mij. En als je dat doet, zul je ontdekken dat hij je allang op het spoor is. En dat je met hem onderweg mag zijn. Als we ons zo bezinnen, dan wordt deze tijd een gezegende tijd als nooit tevoren voor de rest van ons leven. Elke keer weer opnieuw. Zoek hem, volg hem en leef. Ook al begrijp je nog niet alles. Want hij is met je en hij zal het je leren, stap voor stap. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, dat is ons gebed. Dat u uw genade geeft. Dat u doorgaat in ons leven. Wij danken u voor de boodschap die u aangereikt hebt vanuit uw woord. Een boodschap die gaat over heel ons leven. Een boodschap waar we niet onderuit kunnen. Een boodschap van redding, van volgen, van loslaten van de regie van ons leven. Leer ons om u te volgen. Leer ons om te beseffen waarom u, Heer Jezus, deze weg van lijden bent gegaan. Voor onze zonden en tekortkomingen. Heer, vergeef ons. Wees ons genadig voor al die keren dat we zelf de draad van het leven oppakken en zelf uitstippelen wat belangrijk is voor ons leven. Vergeef ons ons druk zijn, waardoor de tijd voor u erbij in kan schieten. Wees ons genadig, omdat we zelf zo vaak zo ongenadig zijn naar anderen toe. Leer ons vergevensgezindheid in de gebrokenheid van het leven en in de gebrokenheid van relaties. Leer ons doen wat u ons hebt voorgedaan. Heer Jezus Christus en Heilige Geest, wilt u ons helpen daarbij? U bent de helper. Doorbreek barrières. Leer ons begrijpen. Leer ons volgen. Leer ons te leven vanuit die redding. Dat wij in onze persoonlijke omgevingen, waar we wonen, werken, waar we naar school gaan, dat zichtbaar mag zijn aan ons dat u redder bent. Heer, help ons als we verstrikt zijn in onze vragen. Op school, de universiteit, waar dan ook. Als ons geloof aangevochten wordt, als er twijfels kunnen komen. Omdat we niet met onze grijze hersencellen kunnen begrijpen wat u voor ons hebt gedaan in de Heer Jezus Christus. Leer ons het aanvaarden. Breng ons door het geloof in een grotere werkelijkheid van uw redding en uw genade en uw leiding dan wij met ons verstand kunnen begrijpen. Wilt u ons voorbeelden geven? Doordat u mensen op ons pad stuurt die getuigen van het leven met u. Help ons om die voorbeelden voor onze kinderen, voor onze omgeving te zijn. Aan de eettafel of op andere momenten. Zegen onze gesprekken. Zeker ook in deze tijd van bezinning op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Zegen ons als gemeente met alles wat erin gebeurt. Spontaan of in georganiseerd verband. Zegen ons met en voor elkaar. Help ons om elkaar de weg te wijzen. Om samen u te volgen. En wilt u daarbij alles geven wat nodig is. Zegen daarvoor ook ieder die leiding heeft te geven. Op een bijbelstudiekring of op een jeugdkring of op een catechisatie of een club. Als kerkenraad, als predikant. Help ons om die leiding te geven als voorbeelden van de hoop die in ons leeft. En gaat u zo met ons onderweg. Heer, wij pakken de draad van het dagelijkse leven morgen weer op. En misschien zijn we wel angstig vanwege ziektes die ons kunnen overkomen. Van allerlei andere dingen die dat tot gevolg kan hebben. Een economie die op kraken staat. Wilt u ons veiligheid en gezondheid geven? Wilt u allen die een taak hebben om ziektes in te dammen, wilt u die wijsheid geven? Over politieke beslissingen heen. Laat het rechtvaardige beslissingen zijn. Heer, wij bidden voor vluchtelingen. Die verre weg zijn, die ons misschien wel minder raken. Maar geef ze veiligheid. Geef ze een plek om te wonen. In ons midden of waar dan ook. Help ons om niet aan onszelf alleen te denken. Maar geef ons iets van uw liefde voor ons. Om die liefde uit te delen. En de ander die aan onze zorg is toevertrouwd, te helpen een plekje te vinden. Dicht bij ons en dicht bij u. Heer, zo gaan we onderweg. En we spreken onze afhankelijkheid van aan u uit. Zegen ons en wijs ons de weg. In Jezus' naam. Amen. Na de collecte zingen wij ons slotlied, Psalm 103, vers 1, 2 en 3. Een loflied voor de genade van onze God. Laten we zo, zoals we gezongen hebben, de Heere de eer, de lof geven van ons leven door hem te volgen. Laten we erover blijven nadenken hoe diep het lijden van de Heer Jezus is. En laten we dat doen onder die hoorbare en zichtbare belofte dat hij altijd bereikbaar is in ons leven. Dat mag ik uitspreken in de zegen die ik in zijn naam aan u mag meegeven. Laten we ons openstellen voor die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de krachtige hulp van de Heilige Geest gaat met u mee. Amen.